een plaats op de kaart. Namelijk naar de plaats Caesarea, die in de geschiedenis van handelingen nogal eens een rol speelt. En wij vinden die plaats onder andere dan in hoofdstuk 10 en 11, want daar speelt deze plaats een belangrijke rol. Met name in het eerste vers van handelingen 10. Er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius. Zijn moeder zal hem wel Cor genoemd hebben, denk ik altijd als ik het lees. Hè? Het klinkt zo verschrikkelijk Nederlands, maar dat is het niet, hè? Het is Latijn. En dus heeft het te maken met het Romeinse Rijk. En ik neem aan dat u de geschiedenis kent, want het vervelende is bij deze geschiedenis dat als je hem wil lezen, dan moet je anderhalf hoofdstuk lezen, 2,5 bladzij ongeveer. En dan heb je eigenlijk nog niet het eind van het verhaal, dus het is nogal uitgebreid. Het wordt namelijk zeer omstandig beschreven, want er staat boven de hoofdman Cornelius. Dat zal wel zo wezen, maar het gaat in hoge mate niet eens zozeer om Cornelius, maar in het bijzonder om Petrus, die bij deze Cornelius ontboden wordt, nadat Petrus zelf eerst een visioen ontvangen heeft enzovoorts. En het is het verhaal van Cornelius die een visioen heeft, of een droom heeft, hoe het ook maar heten mag. De heer maakt zich kennelijk aan hem bekend. Daarna het verhaal van Petrus, die een paar kilometer verderop, naar het zuiden zal ik maar zeggen, zich in Joppe bevond. En die krijgt daar ook een visioen, wat hem niet al te zeer aanstond, want hoewel de dingen die hij zag voor ons bepaald smakelijk zijn, waren ze dat misschien voor hem ook wel, maar dat kon hij niet weten, want ze waren niet kosher. Dus hij werd niet geacht daar ooit van gegeten te hebben, van wat hij daar zag in dat laken, dat weet u toch, hè? Er daalde wat van de hemel, een zeker vat, wat het maar wezen mag, dat kan van alles geweest zijn. Schaal, een kleed. In vers 11 staat dat van handelingen 10. Hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En tot Petrus werd gezegd, slacht en eet. En Petrus zegt, geenszins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat wil zeggen gewoon, algemeen, namelijk of onrein was. En dat wordt tot 3 maal toe herhaald, maar daar was Petrus aan gewend natuurlijk, want bij hem worden de dingen gewoonlijk 3 maal herhaald. Maar het is niet zo aardig tegenover Petrus om daar nou weer opnieuw over te beginnen. Dus daar laat ik het maar bij. Waar het om gaat, u kent waarschijnlijk de geschiedenis, is dat Petrus hier via dit visioen gedwongen wordt, in een visioen gedwongen wordt, te eten van dingen die naar zijn Joodse opvattingen onrein waren. En dat was de voorbereiding op zijn bezoek aan deze Cornelius, want die zou hij moeten bezoeken. En dat was een heiden, wonend in Caesarea, en daar zou hij naartoe moeten, hij zou dat huis in moeten, hij zou zelfs met Cornelius moeten eten zelfs. En het idee is dat de Jood dat niet mocht doen, omdat hij daardoor onrein zou worden. Het was in strijd met de Joodse wet. Niettemin moest hij het doen, om een zeer eenvoudige reden. Petrus moest namelijk aan deze heiden, en bijzonder in het huis, en in de stad overigens, van deze heiden het evangelie brengen. En dat nu is een belangrijke geschiedenis, een belangrijke waarheid. Het blijkt ook wel, want ook als de geschiedenis later herhaald wordt, omdat Peter zijn verslag van uitbrengt en waarschijnlijk moet brengen in Jeruzalem, dan verexcuseert hij zich en dan zegt hij, nou ja, hoe dat ook wezen mag, toen ik gesproken had en hen het evangelie gepredikt had, deze heidenen daar ten huize van Cornelius, toen kwamen zij tot geloof en toen viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin, met de woorden van vers 15 van handelingen 11. Dat zegt Petrus dan later, hè, als hij ter verantwoording geroepen wordt over zijn omgang met heidenen, zoals het boven hoofdstuk 11, althans in mijn Bijbel, staat. En dan in vers 15 zegt hij, als ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En vers 17 herhaalt hij het nog een keer, indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, hoe kon ik dan het water weren en hoe kon ik dan hen niet dopen enzovoort, ik moest het wel doen. En dan nog een keer, aan het eind van vers 18, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. En het is een belangrijke geschiedenis in het leven van Petrus, aan de andere kant in het leven van deze Romeinse officier, en daarna een belangrijke gebeurtenis Als Peters daarover verslag uitbrengt in de Eerste Christengemeente, de moederkerk zou je bijna zeggen, maar in Eindhoven kan ik dat beter niet doen. Maar in ieder geval, en zeker niet in een protestantse kerk in Eindhoven, hè? Maar goed. Peters brengt verslag uit van deze gebeurtenissen. Nee, dat leggen we in de pauze uit. Brengt verslag uit van deze gebeurtenissen in de gemeente in Jeruzalem, waarvan wij allen weten dat die gemeente dan toch in ieder geval in hoofdzaak bestond uit Joden die tot geloof waren gekomen. En we hebben geen reden om aan te nemen dat ze hun Joodse en koosjere levenswijze hadden losgelaten. En aan de andere kant, we hebben vele redenen om aan te nemen dat ze nog even Joods bleven leven als daarvoor, hoewel ze naar Bijbelse normen natuurlijk christenen geworden waren. Hoe dat ook zij, dezezelfde gebeurtenissen worden later aangehaald, weer in Jeruzalem. Het zal wel een paar jaar later zijn, maar weer in Jeruzalem, namelijk in Handelingen 15. Dat is nadat Paulus inmiddels zijn eerste zendingsreis erop had zitten, om zo te zeggen. Ik kom daar later wel op terug. En er was een zendingsreis waarbij hij weliswaar heidense landen bezocht, maar waarbij hij in alle plaatsen waar hij kwam zich meldde in de Joodse synagoge en daar de verzamelde Joden in de synagoge toesprak. Dus hoewel het in de heidense context is, ging het toch altijd om Joden die hij het evangelie predikte. Maar de aardigheid was dat hij weliswaar het evangelie predikte aan Joden in de plaatsen waar hij kwam, in deze heidense plaatsen, maar dat zonder uitzondering eigenlijk, de belangstelling voor zijn boodschap niet kwam van de Joden, maar juist van de heidenen. Merkwaardige wijze. En het had zelfs tot gevolg dat aangezien de heidenen er zoveel belangstelling voor hadden, de Joden het niet meer bliefden. Want ja, verschil moet er wezen en assimilatie, dat kunnen we niet hebben natuurlijk, hè. Toch? Want daar gaat het om, hè. We vinden dat bijvoorbeeld uitgebreid vermeld aan het einde van het laatste deel van hoofdstuk 13. In hoofdstuk 13 vind je een hele lange redenvoering van de apostel Paulus. Een redenvoering trouwens die sprekend lijkt op de toespraak van Petrus in Handelingen 2 in Jeruzalem. Maar daar gaat het nou even niet over, hè. Maar het blijkt dan dat de Joden geïnteresseerd waren en zeggen, wij willen daar de volgende Sabbat wel weer van horen. En dat doet Paulus dan ook, hè. Dat is vers 42. Als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Dat gebeurt dan ook. Dat staat in vers 44. En als dan de Joden zien dat de verzamelde heidenen zoveel belangstelling hebben voor de boodschap van de apostel Paulus en Barnabas overigens, dan willen de Joden het niet meer, want dan staat er in vers 45, doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, jaloezie, afgunst, of hoe het maar heten mag, werden met nijdigheid vervuld en wedersprakende hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Dat deden zij nadat heidenen tot geloof kwamen. De Joden bliefden het toen niet meer. En dan stelt de apostel Paulus vast dat dat nou eenmaal de algemene gang van zaken is en dat het Jodendom in het algemeen het evangelie en daarmee Christus verwerpt, maar dat dat genoeg reden is om dan maar het evangelie te prediken aan heidenen. Begrijpt u me goed? Wat Paulus hier deed was niet prediken aan heidenen, maar aan Joden. En de man kon natuurlijk ook niet voorkomen, of hij het gewild heeft, weet ik niet, maar hij kon ook niet voorkomen dat heidenen zeggen, nou, dat is interessant, of dat is voor ons of wat. En wat er dus gebeurde, als je het kort samenvat, is dat hij predikte in de synagogen, maar dat in het algemeen niet Joden, maar heidenen tot geloof kwamen. En dat werd heel vervelend, want heidenen waren daarbij in de meerderheid, kennelijk. En toen zat je met het probleem dat daar christengemeenten ontstonden die niet in het algemeen een Joodse achtergrond hadden, maar een heidense achtergrond. Zodat vanzelfsprekend deze christenen niet kosher leefden, niet op Joodse wijze leefden, maar eigenlijk gewoon op heidense wijze. Daar komt het op neer. En daar ontstonden problemen over, vooral toen men daarvan hoorde in Jeruzalem, want toen meende men in Jeruzalem bij gelegenheid dat die heidenen die tot geloof waren gekomen nu, net als die gelovigen in Jeruzalem, onder de Joodse wet geplaatst moesten worden. En dat was dus nog ver voor Calvijn. Ik geloof dat ik dat in Eindhoven me net permitteren kan, om het zo te zeggen. He? Maar toen al dus, he? Meteen vanaf het begin. Heidenen tot geloof komen, ja, maar dan moeten ze zich wel net zo gedragen, net zo leven als deze eerste christengemeente in Jeruzalem. En die was nogal Joods. Ten onrechte, maar zo'n uitspraak volgt hierna in Handelingen 15. Want het punt is dat de apostel Petrus al verslag had uitgebracht over zijn incidentele bezoek aan Caesarea, waarbij Cornelius de heiden tot geloof kwam. Maar nu in Handelingen 15 wordt Paulus ter verantwoording geroepen in Jeruzalem, datzelfde Jeruzalem, omdat er bij hem niet maar één heiden tot geloof kwam, maar velen, en er ontstonden dus wat je zou kunnen noemen heidense christengemeenten. Voor zover zoiets mogelijk is althans, hè. En daar gaat dan de discussie over. Als Paulus er later over schrijft in Galaten 1... maar het kan ook Galaten 2 zijn inmiddels, dat wil ik afwezen. Dan zegt hij, nou ja, ik ben naar Jeruzalem gegaan. Dat wilden ze daar in Jeruzalem wel. Hij zegt, maar dat zou ik nooit gedaan hebben, maar ik ben opgegaan door openbaring. De Heer wilde namelijk dat ik naar Jeruzalem ging om verslag uit te brengen van mijn doen nalaten, van mijn zendings- of evangelisatieactiviteiten. En hij deed dat dus ook. Het neemt echter niet weg dat hij in Jeruzalem feitelijk gewoon ter verantwoording geroepen werd. En daar hield men dus een bijeenkomst. Een broederraadsvergadering, kerkenraadsvergadering, concilie, synode of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden, over de vraag op welke wijze een gelovige zou moeten leven. En het is bij deze ene vergadering niet gebleven. He? Maar dat maar weer even terzijde. Goed, bij die gelegenheid dan is niet alleen de apostel Paulus aanwezig en Barnabas. En ik meen ook Timotheus, als ik me goed herinner. Maar daar gaat het trouwens verder niet om, of Titus geloof ik. Dat doet er ook niet toe. Maar Paulus en Barnabas waren aanwezig. Petrus was daar aanwezig. En de voorzitter van de vergadering was Jacobus. Niet een van de 12 overigens, maar Jacobus de broeder des Heren. Zo genoemd in 1 Korinthe 15. De schrijver ook van de brief van Jacobus, zoals we die in de Bijbel kennen. Degene namelijk die kennelijk de eerste bisschop was, want zo heet dat in oude christelijke termen, de eerste opziener namelijk, in gewoon Nederlands. De eerste opziener was de voorganger, zeg maar dus, in het algemeen van de gemeente in Jeruzalem. Daar was ook een belangrijke reden voor waarom hij dat was. Dat was namelijk, dat kun je vanuit de oud-testamentische gedachtegang makkelijk verklaren. De gedachtegang was namelijk, de Messias komt, en als de Messias komt, zal hij zijn koninkrijk oprichten en zal hij de troon van David herstellen. Er zijn zo'n paar van die dingen. Los van hoe dat precies zal gebeuren en los van in welke volgorde dingen zouden gebeuren. Je kunt gewoon zeggen, als de Messias komt, zal hij inderdaad zijn koninkrijk op aarde vestigen en in ieder geval de troon van David herstellen. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem en hoe dat maar heten mag. Hè? Het hele punt is dat de Heer Jezus inmiddels verdwenen was. De hemel moest hem ontvangen, zei Petrus, tot de tijden der oprichting of wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. De uitspraak van Petrus in Handelingen 3. En het ligt voor de hand dat waar men de Heer Jezus zag en met grote nadruk zag als de erfgenaam en daarmee ook de hersteller van de troon van David, dan lag het voor de hand dat bij zijn afwezigheid iemand anders die positie van die troon of van het erfrecht van de troon zou waarnemen. Dat er een regent zou zijn op de troon van David die dan binnen afzienbare tijd wellicht hersteld zou worden. En dan kom je automatisch terecht bij het normale erfrecht. Als de Heer Jezus, de erfgenaam van de troon, er niet is, dan komt automatisch zijn oudste broer in aanmerking om de honneurs waar te nemen. En dat is wat hij deed. Als voorganger van de gemeente van Jeruzalem zou je hem kunnen zien als de erfgenaam van de troon van het koninkrijk van David. En daar komt het op neer. Dat is op zich natuurlijk niet voldoende. Als het een ongelovige was, kwam hij sowieso niet in aanmerking. Zou hij onterfd worden in elk geval, maar dat gebeurde dus niet. Maar ik haal het alleen maar aan, niet zozeer om de positie van Jacobus te verklaren, want dat kan me nou niet zoveel schelen. Maar het is wel een heel belangrijke achtergrond van de uitspraken die dezezelfde Jacobus doet. Nou goed. Nou even het verhaal waar het in Handelingen 15 om gaat. De vraag is namelijk of deze heidenen die tot geloof zijn gekomen, waar ook ter wereld, gebracht zouden moeten worden onder de Joodse wetten. En, dat me, en als achtergrond dan het verschijnsel dat nou eenmaal die gelovigen in Jeruzalem gewend waren, kosher te leven, en ze zijn het ook blijven doen gewoon nadat zij tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Het was een min of meer vanzelfsprekende zaak. Het was de immers een vervulling, een noodzakelijke vervolg op hun Joodse eschatologie, toekomstverwachting, hoe zeg je zoiets, hè? Geloof in de Heer Jezus is niet anti-Joods in die zin. Je kunt het gewoon beschouwen als de voortzetting van en de vervulling van oud-testamentische beloften. Dat zei Petrus trouwens ook op de Pinksterdag. En dat zei Paulus trouwens in zijn toespraak in Handelingen 13, waarin ik zojuist even verwezen heb. Niks bijzonders. En als men dan zegt, we blijven gewoon Joods leven. Nou, niks mee mis, dat kan, als je dat wil. Maar de vraag is of nou ook die heidenen die tot geloof kwamen ook onder deze Joodse, want er zijn geen christelijke, maar onder deze Joodse wetten gebracht zouden moeten worden. Dat is dan wat vermeld wordt vanaf vers 4. Paulus en Barnabas reisden naar Jeruzalem. En vers 4 van Handelingen 15. Te Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de oudsten. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Ze brachten verslag uit, ongetwijfeld met lichtbeelden, van hun zendingsreis. Nou goed. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën, dat is de meest orthodoxe kant dus, uit het Jodendom. Maar er zijn er van de secte der Farizeeën die tot geloof gekomen zijn, die wedergeboren zijn, maar die zo'n orthodox Joodse achtergrond hadden en die daar dus gewoon aan trouw zijn gebleven. En die zeggen, over hen gaat het, er staat, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte de Farizeeën, die gelovig zijn geworden, gelovigen uit de Farizeeën dus, waarom ook niet, we komen ze in de evangeliën ook tegen, we dachten van Nicodemus en van Simon, de Farizeeën, wonend in Betanië, weet u nog, maar goed, laat maar zitten. Maar die zeggen dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Of gewoon, die zeggen dat men hem moet besnijden, namelijk gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Niet alleen de besnijder is, maar daarmee alles wat aan de Joodse wetten vastzit. En daarover gaat nou de discussie. Dat was ook de aanleiding tot deze bijeenkomst. En dan staat er, en de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Dat wil zeggen om aandacht te geven aan deze zaak. En wat er dan gebeurt, dat kun je op je vingers narekenen. Dat staat namelijk veel vaker in de Bijbel. Als Joden in discussie raken, ik kan misschien beter zeggen voor alle duidelijkheid, als degenen die onder de wet leven in discussie raken, dan ontstaat grote twisting. Staat niet alleen hier. Kun je vaker lezen in het Johannesevangelie en met name in Handelingen 28. Waar Paulus bij de Joodse leidslieden is in Jeruzalem onder elkaar oneens geworden. Zo gaat het dan. Men komt daar namelijk nooit uit, over problemen van de wet. Er staat, als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op. De eerste van de 12, zal ik maar zeggen. Want het leidt geen enkele twijfel dat hij de voorman is van de 12, zoals dat zo mooi heet. Toen stond Petrus op en zei tot hen, en dat is een heel belangrijke uitspraak die nogal eens over het hoofd gezien wordt. Er staat, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons, onder die 12 in elk geval, onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond, of dat de heidenen door mijn mond, maar dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie, of gewoon het woord des evangelies, zouden horen en geloven. Niet alleen aanhoren, maar ook dat ze door de prediking van het woord uit de mond van Petrus tot geloof zouden komen. En daar moet ik even bij stilstaan, omdat dikwijls gedacht en in vele gevallen ook geleerd wordt dat een uitspraak als deze niet op Petrus van toepassing is, maar op Paulus. Begrijp je me goed, men haalt er deze uitspraak niet bij, maar het idee is dan, de redenering is dan, dat Paulus nou eenmaal heet apostel der heidenen, en men interpreteert de term als betekenend dat via de apostel Paulus het evangelie gepredikt werd aan de heidenen, en dat Petrus met die heidenen niks van doen had. Petrus had een Joodse bediening, zeg men dan. En er zijn natuurlijk enige schriftplaatsen die men daarvoor aanhaalt, waaronder Galaten 1. Of is het 2 ondertussen, dat kan ik dus even niet onthouden. Hè? Waar staat dat hij naar de besnijdenis zou gaan enzovoorts. En men leest zijn brieven en zegt, kijk, dat is geschreven aan Joodse gelovigen. En sommigen laten het woord gelovigen zelfs weg. Het is geschreven aan Joden enzovoorts. En men zegt dan, nee, Paulus was degene die het evangelie aan de heidenen zou brengen. En dat wordt over het algemeen stilzwijgend aangenomen. Maar ik moet u zeggen dat het absoluut een vooroordeel is. Kijk, je kunt het niet ontkennen dat Paulus evangelie predikt aan heidenen. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het erover of het waar is dat God specifiek Paulus geroepen heeft opdat door de apostel Paulus het evangelie uitdrukkelijk van de Joden naar de heidenen zou gaan. En die kwestie, daar moet ik op antwoorden, nee, dat was niet zo. Het was niet de apostel Paulus die officieel, je moet eigenlijk zeggen officieel en daarna eventueel voor het eerst, hè. Het was niet de apostel Paulus die officieel en voor het eerst het evangelie aan de heidenen bracht. En voor zover hij apostel der heidenen is, en hij wordt zo genoemd, hij noemt zichzelf ook, is dat dus niet de betekenis. Dat kan het niet zijn, want u moet zich realiseren wat Petrus hier zegt. Petrus zegt, gij weet, dat is niet een punt van discussie. Het is de basis voor de uitspraak die hij daarna gaat doen. En hij ontleent aan deze uitspraak hier in vers 7 zijn autoriteit om vervolgens een uitspraak te doen over of die heidenen nou al of niet onder de wet gebracht moeten worden als ze tot geloof komen. Want de vraag is, met welk recht kan de apostel Paulus zeggen in vers 10, nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der gelovigen, de discipelen, maar dat zijn de gelovigen, te leggen, een juk het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus en niet door de wet van Mozes, dus zalig te worden enzovoorts. En met opzet lees ik nou even niet verder, want daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat erom dat deze uitspraak waarbij Petrus zegt dat het niet de bedoeling is dat deze gelovige heidenen onder de wet gebracht worden, dat deze uitspraak berust op zijn autoriteit als apostel of als discipel, die door God werd gebruikt en die door God van over lange tijd verkoren was, opdat uit zijn mond de heidenen het evangelie zouden horen. Als je dus de term apostel der heidenen zo nodig, je kunt het beter niet doen, maar als je die uitdrukking zo nodig wil interpreteren als, het betekent dat het de apostel is die specifiek naar de heidenen ging, als je dat zo wil interpreteren, dan is niet Paulus de apostel der heidenen, maar dan is Petrus de apostel der heidenen, want God had van over lange tijd Petrus verkoren, opdat de heidenen door zijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En deze uitspraak die ik nu daarover doe, berust natuurlijk niet alleen maar op dit vers. Want het berust ook gewoon op de historie zoals we die in het boek Handelingen vinden. Dat was niet Paulus die het evangelie naar de heidenen bracht, het was Petrus. Het verhaal zit zelfs nog veel sterker in elkaar. Het blijkt namelijk dat de bediening van de apostel Paulus op geen enkele wijze enige voortgang vindt. Ik zou bijna zeggen, hij komt niet verder op zijn loopbaan of hij komt niet verder in zijn carrière. Het blijft staan bij het begin, omdat Petrus nog niet het evangelie naar de heidenen gebracht heeft en Paulus kon dus niet verder. Want Paulus was wel de man die het evangelie vervolgens zou prediken en in het bijzonder aan heidenen. Maar hij was niet degene die officieel die overgang zou maken en die op officiële wijze het evangelie van de Jood naar de heidenen zou brengen. Dat heeft hij ook niet gedaan, dat was namelijk de apostel Petrus. En deze uitspraak hier in Handelingen 15 vers 7 is te meer klemmend. Daar naast hem staat, bij wijze van spreken, aan zijn ene kant, ik denk aan de linkerkant, Jacobus, de broeder des Heren, die de reputatie heeft zo Joods te zijn en gebleven te zijn. Daar zullen we het nou verder niet over hebben, want dat is echt ook weer verder in de gelaten brief. Hè. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar aan de ene kant Jacobus, de broeder des Heren, en aan de andere kant, bij wijze van spreken, stond de apostel Paulus. En met geen woord spreekt Paulus dit tegen. En Petrus komt hier niet in het vaarwater van de apostel Paulus. Als Paulus de apostel der heidenen was, In de zin van, hij had het evangelie naar heidenen gebracht. Dan zou Paulus nu gezegd hebben, Petrus, wil je even gaan zitten, want wat je daar vertelt, dat klopt niet. En zeg niet dat Paulus dat niet zou doen, want bij een andere gelegenheid deed hij dat wel. En we vinden het verslag daarvan inderdaad in Galaten. Ik moet toch even kijken welke hoofdstukken dat zijn, want anders dan zeg ik het steeds verkeerd, hè. Dat is namelijk in Galaten 2 vanaf vers 11. Toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik, Paulus, hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was, want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, heb je dat, heb je ze alle drie weer bij elkaar, genoemd althans. Petrus, Paulus waren aanwezig in Antiochië, Jacobus niet, maar enigen van Jacobus waren daar, dat wil zeggen enige gelovigen uit de gemeente van Jeruzalem waren daar in Antiochië aanwezig. En toen bleek dat die gelovigen uit Jeruzalem en dus van Jacobus inderdaad kosher leefden en dus aten. En dat voor de gelegenheid Petrus ineens weer tot zijn kosher, zijn vroegere kosher levenswijze overging. En dus alleen de dingen at die naar Joodse begrippen rein waren en de andere dingen niet. En toen werd Paulus boos. Hij stond in het openbaar op en wees Petrus terecht en zegt, je leeft altijd als heiden, met welke reden, hè, met welke reden ga je nou ineens weer op Joodse wijze leven? Want niet Petrus was fout als hij op heidense wijze leefde, maar die gelovigen uit Jeruzalem waren fout als ze op Joodse wijze leefden. Tenminste, niet als ze dat deden, maar wel als ze dat voorschreven als wet aan alle gelovigen. Wat je eten wil, moet je zelf weten. Maar als je het voorschrijft en anderen onder de Joodse wet brengt, dan zit je verkeerd. En Petrus wekte de indruk met hen mee te doen, stond aan hun kant. En Paulus zegt, dat is zeer en dan ook zeer inconsequent. Want wij leven niet uit de wet, wij leven uit de genade enzovoorts. Maar diezelfde Paulus die het openbaar het bestond om Petrus terecht te notabene, de belangrijkste van de twaalven. Deze Paulus doet er het zwijgen toe hier in Handelingen 15. Er is een eenvoudige reden voor, hij is natuurlijk gewoon met Petrus eens. Dat blijkt wel, want bij dezezelfde gelegenheid geven ze elkaar vervolgens de rechterhand der gemeenschap. Dat staat trouwens in Handelingen 2, want daar vinden we een beschrijving van dezezelfde gebeurtenissen hier uit Handelingen 15. Ik kan niet missen. Niet Paulus bracht het evangelie naar de heidenen, maar Petrus. Voor het geval u nu vraagt, maar Paulus heette toch apostel der heidenen, moet ik u eigenlijk vragen, want ik wil er nou liever niet dieper op ingaan, want dan kom ik niet meer door mijn gekozen onderwerp heen. Maar moet ik eigenlijk vragen, heb je er nooit aan gedacht? Geef hem als optie. Eventueel wil ik er best eens op terugkomen. We hebben er nooit aan gedacht dat de term apostel der heidenen ook kan betekenen apostel namens de heidenen. Waarom zou een term, neem ik eerst een onbijbelse term. Dan hoeft niemand erover te vallen, hoeft niemand bevooroordeeld te zijn. Wat denkt u van apostel der Joden? Wat zou dat betekenen? Natuurlijk kan het betekenen een apostel die uitgezonden is. Apostel betekent uitgezondene. Het kan betekenen iemand die uitgezonden is naar de Joden. Maar waarom denken we alleen die kant op? Iemand die uitgezonden is moet door iemand gezonden zijn. Niet alleen ergens naartoe, maar hij moet door iemand gezonden zijn. Waarom zou de term niet betekenen gezonden door de Joden? Dat kan het toch? Het is geen Bijbelse term, dus het maakt nou even niet uit. Hè? Petrus, apostel der Joden, in de zin van hij vertegenwoordigt de Joden namens de Joden, doet hij wat de Joden zouden moeten doen, het woord Gods prediken. Waarom nou niet? Taalkundig kan dat heel goed, want zo'n tweede naamvoorvorm, weet u wel, zo'n genitief is, dat kan zoveel betekenis hebben. De echte betekenis moet je uit de context halen, de term zelf betekent nauwelijks iets. Ik wil alleen zeggen dat er iets mee is, dat het samenhangt. Hè? Apostel der Joden wil zeggen, hij is apostel en het heeft iets met Joden te maken. Maar wat precies, moet uit de context blijken. En het kan dus betekenen gezonden door de Joden. Het kan ook betekenen gezonden aan de Joden. Hetzelfde geldt voor een apostel der heidenen. Het wordt gewoonlijk geïnterpreteerd, omdat de term in Handelingen of in Romeinen 11 staat, hè? Waar Paulus zegt, voor zover ik der heidenen apostel ben, dan interpreteert men het gewoonlijk als, hij predikt het evangelie aan de heidenen. Maar ik moet u er wel even bij zeggen, dat de context, gewoon het vers zelf namelijk daar, het tegendeel eigenlijk suggereert. Ik heb er ook jaren overheen gelezen, dus ik neem niemand wat kwalijk. Dat doe ik nooit, hè. Maar er staat, voor zover ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk om enige uit mijn vlees voor Christus te winnen. Tot jaloezie te verwekken en enige uit zijn behouden mocht. Ik ben der heidenen apostel en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit de Joden voor Christus te winnen. Nou, als je dan apostel is, en dan moet je twee vragen stellen. Hè? Naar wie is hij gezonden en door wie is hij gezonden? Nou, kennelijk uit het vers blijkt dat hij gezonden is naar de Joden. Want hij maakt zijn bediening heerlijk door enige uit zijn vlees. De Joden dus. Voor Christus te winnen. Dan heb je automatisch het antwoord op de vraag, door wie is hij gezonden? Dat zit dan in de uitdrukking apostel der heidenen. En waarom nou niet? Want in hetzelfde hoofdstuk zegt de apostel in vers 1... Romeinen 11 vers 1, zegt hij, heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat zijn verre. Want ik ben zelf een Israëliet, uit het zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin. En waarom zegt hij nou niet gewoon, ik ben een Jood? Hij zegt, ik ben Israëliet, uit het zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin. En waarom zegt je niet, ik ben een Jood? Omdat dat nog te bezien staat, hangt er vanaf welke normen men aanlegt. Als je het neemt op basis van afstamming, en dat doe ik dus bij deze gelegenheid, dan weten wij dat men uit Israël een Israëliet kan zijn en dus van Israël, namelijk Jacob, af kan stammen zonder Jood te zijn. Want de term Jood betekent in de smalle betekenis een afstammeling van Juda. Een erfgenaam van Juda. Men kan bovendien uit de zaad Abraham zijn, zelfs helemaal zonder een Israëliet te zijn. Want Israël, Jacob namelijk, was wel het zaad Abrahams, maar niet alle zaad Abrahams was Israël. Met een variant op Romeinen 9, de eerste verse. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Arabier. Zaad Abrahams. Maar uit Ismaël of uit Edom. Maar niet uit Isaac of uit Jacob. Het zegt dus niks. Maar ook als men wel een Israëliet is, is men nog niet automatisch een Jood. Want de Joden zijn theoretisch de erfgenamen van maar één stam van Israël. Maar er waren er 13. Als je zoveel mogelijk telt, dus nou even. Maar zeg maar 12 voor het gemak, want daar hebben we nou geen discussie over. Hè? En Paulus zegt, ik ben uit de zaad Abrahams. Ik ben ook uit de zaad van Jacob, een Israëliet namelijk. Maar ik ben uit de stam van Benjamin. En als je dat zo letterlijk mogelijk neemt, dus niet uit Juda, maar wel uit Benjamin. Maar aangezien alles wat niet Joods is, per definitie heidens is, kan Paulus zich dus beschouwen, ook langs deze weg, als heiden. En bovendien blijkt dat hij geboren is, inderdaad, met het Romeins burgerschap, heiden. Er is geen spel tussen te krijgen. Hij is niet uit Juda en hij heeft bij geboorte een Romeinse burgerschap gekregen. Hoezo zou hij een Jood zijn? Ja, omdat hij leefde volgens de Joodse godsdienst, zoals de meeste Benjaminieten. Ja, maar hij niet meer, in ieder geval. De godsdienstige aspect valt weg, want godsdienstig was hij geen Jood meer. Was een christen geworden. Hij leefde ook niet meer onder de Joodse wet. En dan konden ze met recht zeggen, ik ben een heiden. En bij verschillende gelegenheden beroept hij zich op. En als hij zichzelf beschrijft, zijn eigen positie en wat hij van nature was, zegt hij nooit, ik ben een Jood. Maar zegt hij, ik ben Israëliet, ik ben uit zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin. Hij herhaalt het later in Filippenzen, om maar eens wat te noemen, maar hij zegt niet, ik ben een Jood. Maar hij zegt wel, ik hoop enige uit mijn vlees, en dat kan slaan op alle 12 stammen van Israël overigens, maar ik hoop enige uit mijn vlees voor Christus te winnen. Als apostel der heidenen. Dus ik geef het maar een overweging, apostel der heidenen kan net zo goed betekenen gezonden door de heidenen en de heidenen vertegenwoordigend. En dat past ook volkomen, moet ik er meteen bij zeggen, in Romeinen 11. Want daar citeer ik de term uit, hè? Apostel der heidenen. In Romeinen 11 wordt immers uitgebreid gezegd dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie niet meer ligt bij de Joden, want de Joden zijn gestruikeld als volk en God heeft het gegeven aan de heidenen. En zo is het tot aan de opname van de gemeente aan toe, staat er. Nee, er staat totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Maar dat is dus tot aan de opname van de gemeente aan toe. En sprekend over die situatie, zit, ik ben apostel der heiden en dus spreek ik het evangelie bij voorkeur aan de joden. En zo was het ook, maar we zullen dat zien. Ook in deze schriftgedeelte namelijk. Want niet alleen dat de historie dat bevestigt, maar zelfs de plaatsnamen, de geschiedenis, de adreskunde zou ik bijna zeggen, bevestigt deze dingen. Want het eigenaardig is dat wij in Handelingen 9, aan het eind van Handelingen 9, terecht zijn bij Petrus in Jaffa. En in Lydda trouwens, dat is aardig, want het ligt allemaal bij elkaar, op de tegenwoordige kaart zeker, want Jaffa is één geheel, de tegenwoordige Jaffa is één geheel met Tel Aviv. En Lydda is hetzelfde als Lot en daar is het vliegveld van Tel Aviv. Vroeger heette het trouwens Lot, met een D, hè, een vliegveld. Tegenwoordig niet meer, tegenwoordig heet het een vliegveld Ben Gurion Airport, enzovoort. Maar een paar jaar terug, ik weet niet sinds wanneer, maar een paar jaar terug heette het Lot. Allemaal bij elkaar. Maar de aardigheid is dat Petrus daar in Jaffa is. En als ik het kort zeg, dan moet ik zeggen, Jaffa is eigenlijk een beeld van de gelovigen naar de Joden. Het gelovig overblijfsel, zo letterlijk mogelijk, binnen het Joodse volk. Een beeld dus van die Joden, of de verzameling van die Joden die tot geloof gekomen zijn. Dat ga ik nog verder niet uitleggen waarom dat zo is. Hoewel, ik kan natuurlijk wel even gauw verwijzen naar een van de eerste keren dat Jaffa of Joppe in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Dat is namelijk in de geschiedenis van Jona die het evangelie moest brengen naar Nineveh en dus naar de, laten we maar zeggen, de toenmalige heidense hoofdstad. En hij ging scheep, Jona ging scheep, te Jaffa. Zodat het van Jaffa, zeg dus maar van de Joden, hè, ging naar Nineveh, namelijk naar de heidenen. Dat had nogal wat voeten in aarde en meer nog in de zee, overigens. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. En op een andere plaats trouwens. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar onthoud nog even voor het gemak. Jaffa staat voor de gelovigen uit de Joden. Kan u niet missen, want wat er in Joppe gebeurt, dat was dat die Tabitha, bijgenaamd Dorcas, wordt opgewekt. U kent de dame. Deze was namelijk vol goede werken en aalmoezen die zij deed. Let op, die zij deed. Had er niet bij gehoeven, maar staat erbij. Vol goede werken en aalmoezen die zij deed. Goede werken en ze deed van alles. Waar is ze dus een beeld van? Van de positie van het Joodse volk levert onder de wet. Wat gebeurt er dus met haar? Volkomen logisch. Wat gebeurt er dus met haar? Het is een beeld van leven onder de wet. Wet is een bediening des doods. Wat gebeurt er met haar? Ze deed goed haar best, maar ze stierf. Logisch. Vanuit de typologie. Ik kom even van een hele andere kant binnen natuurlijk. Maar dat is wat het betekent. Dan sterft men nou eenmaal. En dan staat er dat ze haar wassen. Zo gaat het altijd. Er wordt van alles schoon gepraat ook, als iemand overleden is. Dat is een typologie. Maar naar Joods gebruik, men wast het lijk. Inderdaad, eigenlijk drukt het gewoon uit dat wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wij zijn ook gewassen door de dood. Kan niet missen. En daarvan is de doop in water dan weer een uitbeelding, een fraaie, van zowel dood als wassing. Hè? Maar goed, laat maar zitten. En dan staat er dat Petrus geroepen wordt en daar naartoe komt. En dan staat er, vers 39, Petrus stond op en ging met hen, welke zij, als hij daar aangekomen was, in de opperzaal leidde. Kijk, daar heb je het al, voor de opperzaal zeg ik al vele jaren, dat is gewoon een beeld van de hemel en daarmee van de hemelse positie van de gemeente, hoog namelijk, hè. En dan staat er, en al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en klederen die Dorcas gemaakt had, als zij bij haar was, toen ze nog leefde dus. Dan worden al haar werken getoond nadat ze overleden is. Zij die ethiek bedrijven en onder de wet leven zeggen, dan het is toch zonde dat zo'n vrouw die zulke goede werken deed en die zoveel heeft bijgedragen aan de jaarlijkse bazar, dat die is overleden, want zo een kun je toch eigenlijk niet missen, enzovoorts. En dus wordt zij opgewekt, is dan de gedachte. Maar dan lees je toch niet goed, hè? Want als je goed leest, staat er, de weduwe stonden erbij, wenende, tonende de rokken en klederen die Dorcas gemaakt had als zij bij haar was. Maar Petrus, en daar komt de tegenstelling dus, maar Petrus, niet en Petrus, En dus Petrus, maar Petrus, tegenstelling, hebbende hen alle uitgedreven, en niet vriendelijk verzocht of ze wilden weggaan, hen alle uitgedreven, u kent die term toch? Dat is de term die gebruikt wordt als de Heer Jezus al die koophandel uit de tempel, ook een beeld van de wet bij die gelegenheid, verdrijft, uitgedreven. Hebben de hen alle uitgedreven, dat wil zeggen heel de wet wordt uitgedreven. Al die goede werken worden uitgedreven. En pas daarna staat er, knielde hij neder en bad. En zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open en ze zag Petrus enzovoorts. En ze zat overeind, hij gaf haar de hand, richtte haar op enzovoorts. Ze werd levend voor hen gesteld. En wat het uitbeeld is duidelijk genoeg, dat men onder de wet, Joodse wet, sterft. Maar dat men pas daarna, als al dat alles weg is en al die goede werken weg zijn, zal ik maar zeggen, dat men daarna inderdaad tot leven gewekt wordt. Het is dus gewoon een uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit de Joden, van de Joodse gelovigen, die verlost worden van de wet der werken en die nieuw leven ontvangen, het leven van het nieuw verbond, in een opperzaal. In hemelse positie dus, want daar komt het op neer. En ze zijn dus een uitbeelding van de Joden die deel uitmaken van de gemeente, ook in onze dagen. Nou, en dan staat er aan het eind van het verhaal dat Petrus daar vele dagen bleef, in Jaffa. Bij ene Simon, een lederbereider. Dat is een heel aardige natuurlijk, want ze heten allebei Simon. Hè? Petrus heet eigenlijk ook Simon. En zeg nou niet dat ik dat dan ook maar met de haren erbij sleep, want in een paar versen verder wordt tot Cornelius gezegd, in vers 5 van hoofdstuk 10, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon. Maar niet die leerlooier, maar die andere. Simon die toegenaamd wordt Petrus. Want ze heten gewoon echt allebei hetzelfde. En ze wonen in hetzelfde huis, vele dagen. En de betekenis is eigenlijk dat die twee hetzelfde zijn, hetzelfde voorstellen. Simon Petrus en is eigenlijk Simon de leerlooier en andersom hebben die. Simon Petrus wordt eigenlijk voorgesteld als een lederbereider. Maar leerbereiden is mooi, maar daarna moet er met het leer iets gebeuren. U weet wat een lederbereider is, hè? Dat heeft te maken met het looien van huiden. Daar komt het op neer. Het is niet zo mooi leer als wij op ons bankstel hebben thuis, zal ik maar zeggen. Hoewel, ik moet toch nog eens naar het bankstel kijken. Maar dat even terzijde. Maar het looien van huiden, daar komt het op neer. Hè? Maar, en wat gebeurt er daarna met dat leer, nadat het bereid is en die huiden gelooid zijn? Wat maken ze daarvan, door ze gooi? Hè? Tenten, ik wist dat je het wist. Daar bouwen ze tenten van. Gelooide huiden, tenten. Noemen ze tentenmaker. Op dezelfde manier als dat Petrus hier voorgesteld wordt als leerlooier, kennen wij een tentenmaker. Paulus namelijk. Want die huisde, dat was in Korinthe overigens, bij iemand die tentenmaker van zijn vak was. En dat ligt dus gewoon in elkaars verlengde. De lederbereider en de tentenmaker. De lederbereider is de toeleverancier voor de tentenmaker. En ene Petrus, leerlooier, is toeleverancier van ene Paulus. Dat is waar het om gaat. En we zullen dat ook zien, dat ook op andere wijze deze gedachte in de geschiedenis wordt uitgebeeld. Want daarna gaan we verder. Namelijk, we zitten hier in Joppe, Jaffa, Joodse gelovigen enzovoorts. Leer maken, huiden maken, daar begint het verhaal natuurlijk. Maar dan, er was een zeker man te Caesarea. En Caesarea lag trouwens ook aan de kust, dezelfde Middellandse zeekust, maar een eind hoger, zal ik maar zeggen, een eind noordelijker. Aan de andere kant van de Karmel, maar dat doet er nou verder weinig toe. Maar Caesarea betekent, het woord zegt het al, Caesarea betekent, het is van de keizer. Des keizers. Van Caesar. Nee, gebouwd door ene Herodes, ook aardig, want dat wordt geacht een Jood te zijn. Maar gebouwd door ene Herodes, maar gewijd aan de keizer van die dagen, dat was dan Herodes de Grote. Gewijd aan de keizer Augustus, was het. Enige jaren voor de geboorte van de Heer Jezus. Dus de stad van de keizer. Noemen ze een stad van de keizer, overigens. Wat zou nou de stad van de keizer zijn? Dat had u nooit gezegd, Caesarea. Wat is de stad van de keizer? Rome. Waaruit je meteen moet concluderen dat de betekenis van Caesarea en de betekenis van Rome, typologisch, dezelfde is. De stad van de keizer. Van de heidenen dus, van het heidense wereldrijk van die dagen. Kan trouwens niet missen, want ook op andere wijze kom je daar. Namelijk, er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100, een centurion. En dan weet je meteen dat het dus een officier was uit het Romeinse leger. Rome dus, daar heb je Rome. Uit de bende, dat is een deftig woord voor een regiment, denk ik altijd, maar vooruit, hè? Of compagnie, wat was het? Maar in ieder geval uit de peloton, vooruit. Maar uit de bende genaamd de Italiaanse, ben je nou in Rome of niet? Wel drie keer. Toch? Nou goed. En dan staat er, het was trouwens officieel de hoofdstad van de vertegenwoordiger van de keizer daar in Palestina, zullen we maar zeggen. Nou goed, en deze Cornelius, deze heiden, deze Romein enzovoort. Daarvan staat hij, was godzalig en vrezende God met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende enzovoort. Hij schijnt ze dus met de Joden bemoeid te hebben en zich min of meer bij hen aangesloten en gesteund te hebben in elk geval, om wat voor reden dan ook. Maar het staat in ieder geval dat het zo was. En dan wordt tot hem gezegd, in vers 5, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Thuis bij Simon de ledenbereider en al wat iets meer zei. De rest wordt erbij gegeven. Zodat Petrus van Jaffa naar Caesarea moet. En typologisch dus, hij gaat van de Joden naar de heidenen. Dat is niet alleen wat letterlijk gebeurt, maar dat is ook wat in de typologie wordt uitgedrukt. Van Jaffa naar Caesarea is gewoon van de Joden naar de heidenen. En het had net zo goed kunnen zijn van Jeruzalem naar Rome natuurlijk, maar dat komen we later tegen in dezelfde handelingen. En wat er gebeurt, is een heel eenvoudige waarheid. Het is Petrus die voor het eerst officieel onder goddelijke goedkeuring in het zicht van iedereen, want hij legt er uitgebreid verantwoording vanaf, het evangelie brengt van de Joden, waartoe je zelf behoort, naar de heidenen. En je moet toch ergens beginnen? Nou, het begint in Caesarea bij deze Cornelius. En het wordt door God bekrachtigd via niet slechts de uitstorting van de geest op deze Cornelius en zijn huis, want dat gebeurt beslot bij ieder die tot geloof komt. Maar het werd ook gedemonstreerd doordat deze heiden, notabene, en zijn huis begon te spreken in vreemde talen en God groot maken. Precies zoals het eenmaal gebeurde op de Pinksterdag. En het is de tweede keer dat iets dergelijks gebeurt. Maar nu niet in Jeruzalem bij de Joden, maar nu in Caesarea, de stad des keizers, bij de heidenen. Op kleine schaal, het was niet het echte Rome, het waren niet alle heidenen, maar het is er dan toch in ieder geval een beeld van. Aan de ene kant en aan de andere kant is het een aanloop daarnaartoe. Een aanloop namelijk naar uitgebreide prediking, officieel aan alle heidenen. Maar hier begint het. En als Petrus later in Handelingen 15 verantwoording aflegt, dan wijst hij dus terug alsnog op deze geschiedenis in Handelingen 10 en Handelingen 11. Als hij zegt, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Ik kan trouwens niet missen, want als ik nu even Handelingen 15 die tekst weer oppak, waar verwijst de apostel eigenlijk naar? Hoe lang was het dan geleden? Hè? Op welke gebeurtenis slaat dat, dat Petrus kan zeggen, gij weet dat God van over lange tijd, hoe lang was het terug dan? Dat God, dat de Heer van over lange tijd mij verkoren heeft. Dat is ook heel gemakkelijk. Je komt er namelijk terecht in Matteüs 16... En dat is nou zo aardig. En ik doe het niet met opzet. Eerlijk waar, ik doe het niet met opzet. Ik lees vers 13 nooit mee als ik deze geschiedenis aanhaal, maar nu wel. Matteüs 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea. Nou ja, Caesarea Philippi. En dan moet je meteen erachteraan zeggen, dat is niet hetzelfde als het Caesarea uit Handelingen, want het was Caesarea Sebaste. Of hoe ze het maar noemen verder, want het heeft nog een paar bijnamen. Er waren namelijk twee plaatsen Caesarea, maar allebei zijn gebouwd ter ere van en gewijd aan de Romeinse keizer. Het ene gebouw door René Philippus, En het andere gebouw door ene Herodes. En het ene heet dus Caesarea Philippi en het lag niet aan de kust. En het andere heet Caesarea of Caesarea Sebaste of met nog een paar namen. Caesarea van Herodes en het lag wel aan de kust. Maar de betekenis van de naam blijft gelijk en de betekenis van de plaats dus ook. Typologisch. Caesarea. Kan toch niet schelen welk Caesarea? Caesarea. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea, vraagde hij zijn discipelen, Filippi dus, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dat is hetzelfde als de vragen, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Vindt u dat ook, of niet? Of ben u zo wakker niet? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Toch? Heb je hem door? Een volstrekt onzinnige vraag. Hoeveel poten heeft een achtpotige spin? Zoiets. Waar ze glazen oog van gemaakt, die ken je ook waarschijnlijk. Het is net zo. Het is dus eigenlijk een domme vraag. Maar goed, er komt een antwoord. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen Elias. En anderen Jeremia of een van de profeten. Wat allemaal tamelijk intelligente antwoorden waren. Maar daar ga ik nou niet op in. Dat is reden genoeg om zulke antwoorden te geven overigens. Maar dat even terzijde. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon, leuk hè, dat hij weer Simon heet. Simon betekent gelovige of horende. En daarmee een prachtig beeld van de gelovigen uit de Joden. De Joden die eerst hun Messias verwierpen, zoals Petrus deed. Maar na zijn opstanding alsnog tot geloof kwamen, zoals Petrus deed. Simon dus. Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Waarbij hij zegt dat de Messias, de Christus dus, in het Grieks, dat de Messias in ieder geval de zoon van God is, maar hij zegt bovendien dat Jezus dat is. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En let op dat hij niet zegt, gij zijt de Christus, de zoon van David. Dit is veel meer, hè? Gij zei de Christus, de zoon van de levende God. De Christus zou namelijk de zoon zijn van David, maar net zo goed de zoon van God. De Christus zou dus niet alleen een troon hebben in Jeruzalem op aarde, maar in het bijzonder ook een troon in het Jeruzalem dat boven is, namelijk in de hemel zelf. En toen zei de Heer Jezus tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona. Noem eens een plaatsnaam in verband met Jona. Joppe, waarom staat hij bij Barjona? Die man die kennen we toch, die was de vader van Petrus dus. Hè? Barjona betekent immers zoon van Jona. Natuurlijk was het een andere Jona, maar waarom staat het erbij als we die man toch niet kennen? Als er geen enkele rol van betekenis speelt. Om een verwijzing te geven uiteraard naar de geschiedenis van Jona in het Oude Testament. Een geschiedenis die begint in Joppe, Jaffa. En vandaar moest hij naar Nineveh. De hoofdstad van het toenmalige Assyrische wereldrijk. Althans, een hoofdstad daarvan. Dus je hebt meteen dat verband. En later kom je dus Petrus inderdaad in Jaffa tegen, Joppe tegen, in Handelingen 9. En dan moet hij naar de heidenen gaan, waarvan hij later zegt, gij weet dat God van overlange tijd mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Maar hij had ook kunnen zeggen, opdat ik uit Jaffa naar Caesarea zou gaan. Maar hoe lang, wanneer was dat, dat God hem verkoren had? Terwijl iedereen het wist bovendien. Om naar de heidenen te gaan. Wel, dat is een terugverwijzing naar deze gebeurtenis uit Matthäus 16. Waar gezegd wordt door Petrus. Zalig zijt gij Simon Barjona. Daar komt de naam Joppe dus meteen mee. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. En Petrus zei immers, gij zijt de zoon des levenden Gods. En de Heer zegt, inderdaad, mijn vader die in de hemel is. En dan, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra, in dit geval met een kleine letter, maar dat had ik met een hoofdletter kunnen zijn, maar dat maakt het lastig. Maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En dan vers 19, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij binden zult, op aarde zal in de hemel gebonden zijn, enzovoorts. Waarbij toch gewoon gezegd wordt dat als het evangelie, als het koninkrijk, als Christus gepredikt zou worden, aan Jood zowel als heiden, want het onderscheid wordt niet gemaakt, dat het zou gebeuren op initiatief van, althans oorspronkelijk door middel van, Petrus. Want dat is de sleutel van het koninkrijk. Hij zou de deur openen. De deur van het koninkrijk, of nog anders. Hij zou binden, namelijk het nieuwe verbond, zou hij binden. En hij zou ontbinden, namelijk het oude verbond. En dat wereldschepping omvattend, want er staat zelfs van niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Wat het ook maar betekenen mag, want daar ga ik nou niet op in. Maar het gaat er maar om dat hier tot hem gezegd wordt dat hij zou openen. En dat betekent dat als op de Pinksterdag het evangelie voor het eerst gepredikt gaat worden, is Petrus dus de eerste spreker. En dat was aan mensen in Jeruzalem. En volgens sommigen aan Joden. Ik laat het er maar bij voor het gemak. Want er is ook nog wel wat op af te dingen, maar ik laat het er maar bij, want het is niet helemaal onjuist natuurlijk. Hij predikt aan Joden in de eerste plaats, aan mannen van Jeruzalem, en Israëlitische mannen, of hoe het maar heten mag. Dat is de Pinksterdag. Maar als later, en ze spreken in tongen bij die gelegenheid, hè? Maar als later het evangelie van Gods wegen, officieel en zelfs onder dwang, gebracht wordt naar de heidenen, gepaardgaande eveneens met het spreken in tongen door heidenen, dan gebeurt dat net zo goed door dezezelfde Petrus die geacht wordt de sleutel te hebben. En omdat we toch in het zuiden des lands zijn, in de Rooms-Katholieke Bijbel lees je niet over Koninkrijk der Hemelen, maar over Hemelrijk. En dat wordt weer automatisch verkort tot hemel. Niemand doet dat, maar men denkt het nou eenmaal zo. Men in gedachten laat men rijk weg. En men leest voor Koninkrijk der Hemelen alsof het de hemel is. En daar komt het verhaal vandaan dat Petrus aan de poort van de hemel staat. En dat je daar dus een smoesje moet bedenken, omdat je anders niet binnenkomt. He? Daar komt dat verhaal vandaan. Petrus aan de poort, de hemelpoort. Maar het slaat nergens op. Het gaat niet om de hemel, het gaat om de prediking van het evangelie enzovoorts. En Petrus heeft de deur opengezet en voor zover het deuren waren, stel dat er één was naar de Joden en één naar de heidenen, heeft hij ze allebei opengezet. En demonstratief. Op de Pinksterdag, wellicht in verband met het Jodendom, maar als je goed je best doet, kun je daar net zo goed de heidenen bij aantreffen. Per slot werd ook het evangelie gesproken in talen der heidenen, dus dat lijkt me ook duidelijk. Maar ook oppervlakkig lezend, in Jeruzalem op de Pinksterdag, inderdaad aan de Joden, maar later ging hij van Jaffa naar Caesarea, en dus als het ware van Joden naar heidenen, typologisch verklaard, en hij bracht het evangelie inderdaad aan heidenen officieel. En dat is nou waar het om gaat. En nou even terug weer naar Handelingen 10 of daar in de buurt. Want in de tweede helft van Handelingen 9 is Petrus in Jaffa. En doet daar dat teken als beeld van de bekering van Joden. Daarna gaat hij naar Caesarea. En er komt Cornelius en zijn huis tot bekering als teken van bekering van heidenen. Maar daarvoor vinden we Caesarea ook al. Namelijk net daarvoor in vers 30 van Handelingen 9. Want het eerste deel van Handelingen 9, merkwaardigerwijze, houdt zich bezig met Paulus. En met de bekering van Paulus. Ik denk altijd, het is toch een beetje een ongelukkige hoofdstukindeling. Maar vooruit dan maar, hè. Maar u weet, het gaat over Paulus, hè. Saulus heette hij toen nog. Dat begint in vers 1. En Saulus, enzovoorts. Saulus stelt zich in dienst van de hoge priester, van het oude verbond wel te verstaan. En hij gaat op weg naar Damascus, naar Syrië, en u weet hoe het gaat. Hij wordt tegengehouden onderweg door de Heer zelf. Wordt als het ware gearresteerd. Hij komt tot geloof, enzovoorts. En hij bleef vervolgens te midden van de gelovigen, dan wel de discipelen, want zo heet dat, hè? De gelovigen betekent het gewoon. De discipelen die te Damascus waren, dat is vers 19... En dan staat er, hij predikte terstond, meteen begon hij te prediken, hij predikte terstond Christus in de synagoge, namelijk dat de Messias, de Christus, dat de Messias de Zoon van God is. Heb u dat? En merkt u hoe zeer het overeenkomt met de getuigenis van Petrus in Matthäus 16? Gij zijt de Christus, de Zoon, niet van David, zoals elke Jood wist, maar van de levende God. En Paulus begint te prediken meteen dat de Christus niet zozeer de zoon van David is, maar in de eerste plaats is de zoon van God. En toen ontzetten zij zich alle die het horen. En zeggen, is deze, want dan gaan ze op de man spelen, heet dat, hè. Is deze niet degene die, enzovoorts. Maar goed. Het vervolg van het verhaal staat niet helemaal tot in de details hier vermeld. Het vervolg van het verhaal is, maar ik zeg het er graag bij, dat de apostel, hij was nog geen apostel eigenlijk, maar dat deze Saulus vervolgens uit Damascus verdwijnt en terechtkomt helemaal in het zuiden, als u het mij vraagt, op de Sinaï, al waar de Heer zich aan hem bekend maakt en hem meteen een ander nader uitlegt. Daarna keert Saulus terug tot Damascus, staat in Handelingen, dus, of staat in Galaten, dus het kan niet missen, wat ik nu zeg. Maar uit Damascus verdween hij en kwam later terug. En in die tussentijd had de Heer zich geopenbaard. Dat vinden we eigenlijk achter vers 23, hier in Handelingen 9, want er staat als vele dagen verlopen waren. En wat er in die tussentijd gebeurde, staat niet hier, maar staat wel in Galaten 1. Nou goed. Zo hielden de Joden te samen raad om hem te doden, maar hun lagen, hun hinderlaag werd Saulus bekend. En ze bewaakten de poorten beide des daags en des nachts, opdat ze hem doden mochten. Hij was nog eenmaal in de stad, en de stad is een ding met een muur eromheen. En dus kon hij er niet uit. Het is een soort muizenval, maar dan iets groter. Ja, dat is het probleem in de stad. Sommigen willen erin en sommigen willen eruit. Maar heerschappij bestaat uit het bewaken van de poorten. Vandaar dat de Heer over ons zegt, ik zal u in- en uitgangen bewaren. Zo simpel. Uw poorten. Ik zal u geven de poorten uw vijanden. Wordt aan Israël gezegd. Het heerschappij. Het woord voor poort betekent dat trouwens ook. Heerschappij. Maar daar gaat het nou niet om. Dus ik ga even verder. Ze hadden hem gevangen in de stad althans. Maar dan staat er in vers 25. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Het is een embarrassing experience geweest voor de apostel Paulus. Hoe heet zoiets? Een genante. Schiet me net te binnen. Genant. Goed, hè? Benadering is het ook geen Nederlands, maar vooruit. Maar een genante ervaring geweest voor de apostel, waar hij later op terugkomt in 2 Korinthe 11. Of daar in de buurt. Maar goed. En dan staat er, Saulus nu te Jeruzalem gekomen, want in Damascus was hij zijn leven niet zeker. Daar kon hij niks meer doen. Was zijn rol uitgespeeld. En wat deed hij dus? Hij ging naar Jeruzalem. De moederkerk, vooruit hem weer. Te Jeruzalem gekomen zijn, de poogde zich bij de gelovigen al daar te voegen, maar zij vreesden hem alle, niet gelovende dat hij een discipel was. Dus dat werkte ook niet, dus in Damascus niet en in Jeruzalem niet. Maar Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen. En Barnabas ontfermt zich dus over deze Saulus. Leidde hem tot de apostelen. Paulus zegt zelf later daarvan in Galaten 1 dat die apostelen waren er maar twee, namelijk Petrus en Jacobus. Leuk hè? Petrus, Jacobus en Saulus was hun eerste ontmoeting. Precies diezelfde drie die we later in Handelingen 15 samen vinden. Maar goed. En hij verhaalde hun hoe hij op de weg de Heer gezien had en hoe hij tot hem gesproken had en hoe hij Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. Ja, met die twee alleen, hè? Volgens Galaten 1. En vrijmoediglijk sprekend in de naam van de Heer Jezus sprak hij ook en handelde, ja, niet in de christengemeente, maar in de Griekse, dat is de minder orthodoxe, synagoge. Maar ook deze trachten hem te doden. Zodat hij nog in de christengemeente van Jeruzalem, bij Jacobus en Petrus, nog in de synagoge, de Griekse synagoge in Jeruzalem, welkom was. En de Joodse, dat wil zeggen de Hebreeuws sprekende synagoge in Jeruzalem, ja, daar kwam hij vandaan oorspronkelijk. Daar hoefde hij zich helemaal niet meer te vertonen, vanzelfsprekend. Hè? U weet, de Griekse synagoge, dat is net zoiets als een Rooms-Katholieke kerk waar ze geen Latijn spreken, maar Nederlands. Dat begrijp je toch, hè? Rooms, Romeins, hoort Latijn. Dat hoort nou eenmaal bij, Latijn is de taal van Rome. En de taal van de Joden, van de synagoge, is dus Hebreeuws. Maar er waren wat vrijere figuren die zeggen, nou, het kan ook wel in het Grieks. Dus de Griekse synagoge. Dus dat probeerde Paulus maar daar kon hij ook niet terecht. Zodat hij niet bij de Hebreeuws sprekende Joden terecht kon, ook niet in de Griekse synagoge, ook niet bij de christenen. Wat deed hij dus? Hij ging naar zijn moeder toe. Toch? Nou ja, er staat gewoon. Doch de broeders, dit verstaande, wat verstonden zij dan? Dat deze Saulus nergens terecht kon en dat er van zijn bediening niks terecht kwam. Dit verstaande geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsus. Dat is een moeilijk verhaal, ik ga er niet op in. Maar het is een moeilijk verhaal, want ook dat vinden we in Jona terug. Want waar ging Jona naartoe? Hij moest naar Nineveh, hij ging scheep in Jaffa. En waar zou hij er naartoe? Waar betaalde hij voor? Ja, Tarsis heet het dan officieel. Ik moet het natuurlijk goed zeggen achter de microfoon. Tarsis. En Saulus ging naar Tarsen. Dat is officieel echt dezelfde naam. De een is meer Hebreeuws, de ander is meer Grieks. Maar het is echt dezelfde naam. Het zijn ook twee verschillende steden. Maar typologisch is het volstrekt hetzelfde, uiteraard. Hetzelfde naam, dezelfde betekenis. Dus van Caesarea hier. En dan naar Tarsen. Er is dus wel wat mee aan de hand. Maar het betekent in ieder geval, want de rest ga ik u niet uitleggen. Als alleen voor degene die geschiedenis kennen. Maar het betekent dat Paulus weliswaar aan zijn bediening zou beginnen. Maar het lukte niet. Hij kon nergens terecht. En hij gaat af via wat bij ons dan heet de zijdeur. Maar het was Caesarea. En terug naar huis naar zijn moeder. Mag ik aan. Misschien zijn vader ook, maar dat weet ik niet. Maar in zijn woonplaats, waar hij geboren was, waar hij vandaan kwam. En zijn hele carrière was op niets uitgelopen. Zijn Joodse carrière niet, zijn christelijke eigenlijk dus ook niet. Althans, tot op hier. En toch is het dan aardig dat iemand ooit gemeend heeft ditzelfde hoofdstuk te laten doorlopen. Dat wil zeggen, nou niet een nieuw hoofdstuk te beginnen, hoe voor de hand het ook lag. Nee? Maar hierna eerst het verhaal van Petrus te vertellen in Jaffa. En want zo is het ook. De gedachtegang is heel eenvoudig. De bediening van de apostel Paulus zou eruit bestaan dat hij over de hele wereld aan heidenen en joden en aan joden en heidenen, het maakt me niet uit in welke volgorde, hij zou over de hele wereld het evangelie prediken. Maar zolang Petrus, die de sleutel had, de deur nog niet had opengezet, hoe kon Paulus dan door die deur? Petrus was namelijk van over lange tijd verkoren, opdat door zijn mond de heiden het evangelie zouden horen. Hij had die sleutel zat nog dicht. Paulus komt dan nog wel in Caesarea, daar zou het moeten gebeuren, maar in plaats van dat hij vanuit Caesarea de wereld intrekt, gaat hij terug en af, naar huis. Weg. En zijn carrière lijkt afgelopen, totdat, jaren later, als je het mij vraagt, dezezelfde Barnabas, die Saulus introduceerde bij Petrus en Jacobus, dezezelfde Barnabas op een gegeven moment naar Tarsen afreist en Saulus daar opzoekt om hem vervolgens mee te nemen op zijn zendingsreis. Dat wil zeggen, op de zendingsreis van Barnabas. Jozef bijgenaamd Barnabas. Die jongen. En Saulus zou met hem mee. Wij kennen die zendingsreis overigens als de eerste zendingsreis van Paulus. Maar het was eigenlijk de zendingsreis van Barnabas die Saulus had meegenomen. Maar goed, daar gaat het nou niet om die volgorde. Maar wel om dat de bediening van Saulus hier min of meer stuk loopt. Hij ging terug naar af, terug naar Tarsen. Daar was hij zijn leven begonnen. En daar kwam hij weer terug om van daaruit later opnieuw te beginnen. Maar het gebeurt via Caesarea. Maar in Caesarea zelf doet hij niks. Hij gaat daar alleen scheep en dat is het dan. Waarna het verhaal gaat over over Petrus, die in Jaffa is en van Jaffa naar Caesarea gaat. Een uitgebreid verhaal over hoe je in Caesarea het evangelie brengt aan de heidenen enzovoorts. En als dat verhaal achter de rug is, dan zijn we in Handelingen 11 vers 18. Dan is dat verhaal achter de rug. Weet u wel, vers 18 heb ik er straks nog even aangehaald. Dan in de rest van hoofdstuk 11 wordt gesproken over allerlei heidenen inderdaad. Of allerlei heidense plaatsen waar gemeenten ontstaan. En dan wordt, omdat men hoort dat er in Antiochië een gemeente is ontstaan, wordt Barnabas, vers 22, dezezelfde Barnabas dus nog steeds, die wordt uitgezonden vanuit Jeruzalem naar deze gemeente in Antiochië, eenvoudig om daar zijn persoonlijke bediening voor te zetten. En dan vers 23, De welke daar gekomen zijn en de genade God ziende, niet de wet Gods, maar de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven, want hij was een goed man, deze Barnabas, en vol des Heiligen Geestes en dus des geloofs. En er werden grote scharen de Heere toegevoegd, die gemeente groeide door de bediening van Barnabas. En dan vers 25, en Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En daar werkten ze dus samen. En vervolgens, nog het een en ander tussendoor natuurlijk, maar vervolgens zijn we in hoofdstuk 13, waar Barnabas en Saulus uitgezonden worden van Antiochië de wereld in. En dat is in vers 2. Zondert mij af, van hoofdstuk 13 dus, zondert mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En dat is wat gebeurt, en ze gaan op zendingsreis. En op die zendingsreis gebeurt dan wat ik uit hoofdstuk 13 al heb aangehaald. Ze bezoeken de synagogen, maar merkwaardigerwijze niet Joden, maar heidenen komen tot geloof in meerderheid. En daar gaat het maar om. Zodat blijkbaar, als je dat alles bij elkaar optelt, blijkbaar Saulus zijn werk nog niet kon gaan doen voordat Petrus officieel van Gods wegen eerst de deur had opengezet naar de heidenen in Caesarea. En zolang dat niet gebeurd was, kwam Paulus wel in Caesarea, maar van daaruit, vanuit Caesarea, ging hij terug naar huis. Daarna wordt het evangelie in Caesarea voor het eerst officieel gebracht aan de heidenen. En daarna wordt Saulus weer van huis gehaald en gaat hij samen met Barnabas op zendingsreis. Inderdaad, om aan de heidenen het evangelie te prediken. Zodat Paulus weliswaar het evangelie predikte aan de heidenen, maar hij deed dat zoals ieder ander in de voetsporen van de apostel Petrus. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is inmiddels wel weer tijd. We hebben dus gezien hoe eerst Petrus naar Caesarea zou gaan om het evangelie te brengen aan de heidenen. En dat daarna pas Paulus weer van huis gehaald wordt, die via Caesarea, hetzelfde Caesarea, naar moeder thuis was gegaan. Hij wordt weer van huis gehaald om dan inderdaad zijn bediening te beginnen. Dat is wel aardig, want nog een paar dingen in dat verband noemen. Daarna komen wij terecht bij Handelingen 18... Want in Handelingen 9 ging Paulus van Jeruzalem, via Damascus overigens, maar van Jeruzalem, via Damascus, naar Caesarea en toen weg naar moeder thuis. Daar werd hij later weer vandaan gehaald, ging op zendingsreis enzovoort. Maar hij kwam later van zijn zendingsreis terug, hier in Handelingen 18. En dan komen wij in vers 22... Dan was hij vertrokken uit Efeze. En dan staat er, en als hij te Caesarea was gekomen, per schip, de haven, ging hij op naar Jeruzalem en de gemeente gegroet hebbende ging hij af naar Antiochië. En het is een versje, dat betekent feitelijk niks, historisch is het van geen enkel belang, maar typologisch uiteraard wel, want in Handelingen 9 ging hij vanuit Jeruzalem via Caesarea weg. En hier komt hij via Caesarea terug naar Jeruzalem. En dat is precies dus de omgekeerde volgorde. Antiochië speelt hier trouwens ook een rol in. Maar het is dus inderdaad via Caesarea weer terug naar Jeruzalem. Ooit was hij vertrokken uit Jeruzalem, via Caesarea, en uiteindelijk zijn bediening begonnen. Hier komt hij van een bediening van een reis terug, langs precies dezelfde route. Caesarea dus. Daarna verdwijnt de apostel overigens weer op zendingsreis. En komen wij terecht in Handelingen 21... waar de ab naar boven staat, Paulus op weg naar Jeruzalem. En raad is wat. Dat ging dus via Caesarea op precies dezelfde wijze. Als je van de heidenen terug moet naar Jeruzalem, dan kom je over Caesarea. Adreskundig is dat bepaald niet noodzakelijk. Er zijn havens genoeg daar aan de kust. Al was het maar Jaffa of zelfs Asdod, ligt allemaal aan de kust. Maar inderdaad, het blijft Caesarea. Dat is hier in Handelingen 21... in vers 8. Nou ja, Cyprus en Tyrus, Syrië sla ik maar even over, want het heeft er niet zoveel mee te maken. Vers 3. En dan vers 8. Wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus kwamen aan Ptolemaïs. En dan dus vers 7 en dan vers 8. En des andere daags Paulus en wij die met hem waren gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus, maar daar hebben we straks nog over. Gebeurt daar het een en ander en van daaruit gingen zij naar Jeruzalem. En dat was dan het einde van de zendingsreizen van de apostel Paulus, want in Jeruzalem werd hij vervolgens gevangen genomen. Herinnert u zich dat? Toen meldde hij zich in de Joodse tempel. Leuk, hè? Van Caesarea naar Jeruzalem. Het had net zo goed Jaffa kunnen zijn. Joods, namelijk. Maar goed, even terzijde. Van Caesarea naar Jeruzalem. Hij meldde zich daar in de tempel, legde daar geloften af enzovoorts. Werd daar gevangen genomen. En raad eens wat. Hij werd gevangen genomen door de Joden. Door het Sanhedrin feitelijk. Waarna de Romeinse bevelhebber daar in Jeruzalem Paulus overnam. Om hem te redden uit de handen der Joden. En gevangen en wel werd Paulus afgevoerd naar. Nou, dat verhaal kennen we. Uiteindelijk kwam hij gevangen en wel terecht te Rome. In de hoofdstad der heidenen. Maar zo snel ging het niet. Hij werd namelijk gevangen genomen en afgevoerd vanuit Jeruzalem naar Caesarea. Dat is in Handelingen 23. En er staat in vers 23. Waarna de apostel 2 jaar lang minimaal, het was iets langer denk ik, maar één keer wordt over 2 jaren gesproken. In ieder geval minimaal 2 jaren gevangen blijft in Caesarea. En dat is wel aardig. Want van daaruit, vanuit Caesarea, wordt hij uiteindelijk overgebracht naar Rome, omdat hij zich op de keizer beroepen had. En ook daarvan staat dat hij daar 2 jaar bleef in zijn gevangenis. Dat zijn de laatste verzen van Handelingen 28. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat die gevangenschap van Paulus begint in Jeruzalem, maar wordt ogenblikkelijk verplaatst naar Caesarea. En van Caesarea komt hij uiteindelijk terecht waar hij mee ze moest, namelijk in Rome. En dat is de gedachtegang. En eigenlijk is het zo, maar het speelt voor het verhaal verder geen rol meer. Eigenlijk is het zo dat dit eigenlijk de definitieve zendingsreis van Paulus was. Alleen die vinden we in de Bijbel niet meer vermeld. Want het ging erom dat hij in Jeruzalem gevangen genomen werd. Daarna gevangen zat in Caesarea, daarna gevangen zat in Rome. Allemaal aansluitend. Vervolgens werd hij vrijgelaten. En daarna is hij gegaan echt naar de heidenen. En uitsluitend naar de heidenen. Want daarna is hij gegaan naar ja, het staat niet in de Bijbel, dus u wordt geacht het niet te weten. Maar er zijn meer boeken dan de Bijbel natuurlijk, hè. En er is meer dan alleen de gewijde geschiedenis van de Bijbel. Daarna is hij gegaan naar Spanje. Staat trouwens wel in de Bijbel. Niet dat hij daar naartoe ging, maar wel dat hij daar naartoe zou. Naar Spanje. En vandaar nog verder weg. Hier in de buurt is hij namelijk geweest. Gallië, Noordwest-Europa in ieder geval. Uiteindelijk Brittannië. Maar dat verhaal heb ik u bij een andere gelegenheid alles verteld. Dus daar ga ik nou maar niet op in. Maar goed, maar wat hier in de boek Handelingen verteld wordt, is dus hoe het evangelie gepredikt zou worden door de apostelen, waarvan Petrus de belangrijkste was. En Petrus moest eerst de deur naar de heidenen openzetten, blijf ik dan voor het gemak maar zeggen, want ik denk dat dat de beste term is. En dus de weg naar Caesarea open, of hoe dat maar heten mag. Opdat daarna die weg vervolgens definitief ingeslagen kon worden en de deur doorgegaan kon worden door de apostel Paulus. Waarbij Paulus in zijn prediking van het evangelie aan de heidenen feitelijk dus gewoon liep in de voetsporen van Petrus. Maar het was Petrus die officieel de zaligheid of het evangelie naar de heidenen bracht. Aardigheid is natuurlijk, en nou laat ik dat thema even in zijn algemeenheid los. Het aardige is natuurlijk dat eigenlijk dat evangelie natuurlijk altijd al voor de heidenen bestemd was. Sommigen hebben daar problemen mee. Die zeggen, en meestal als men daar problemen mee heeft, zegt men nee, pas bij Paulus ging het naar de heidenen. Wel, ik heb u laten zien, als we het officieel houden, maar dan ook echt officieel, ging het door Petrus naar de heidenen. Dat is het Bijbels verhaal en daar zouden we aan vast moeten houden. Dat is de officiële Bijbelse geschiedenis. Waarna wij ons enige vragen stellen en in ieder geval vragen, wat zouden die andere apostelen nou gedaan hebben, want daar wordt nooit meer over gesproken. Waar zijn die geweest? Daar weten wij niets van. En bovendien, we hebben het nou over de officiële apostelen. Maar zou er nooit eens een keer een enkele gelovige op zakenreis geweest zijn en het evangelie aan een heiden verteld hebben? Ja, misschien wel, maar dan zitten we met het probleem of dat wel de bedoeling was. Was dat wel Gods wil enzovoorts. En dan moet ik u zeggen dat het natuurlijk toch zo is dat de gemeente van vandaag, de verzamelde gelovigen uit Joden en Heidenen en uit alle volkeren, niet zijn oorzaak vindt in de bediening van Paulus, maar dat zal u inmiddels hopelijk duidelijk zijn, maar ook niet in de bediening van de apostel Petrus. De gemeente ontstond niet toen Petrus naar Caesarea ging, sommigen beweren dat trouwens. Het is niet een erg populaire redenering, maar het is een variant op de redenering dat de gemeente eigenlijk pas begint in Handelingen 28, wat helemaal natuurlijk nergens op slaat. Maar de gemeente begint, nou wat is de basis van de gemeente, wat is het fundament? De gemeente is een gebouw van levende stenen gebouwd op het fundament, wat is het fundament? De opstanding van Christus. Wanneer begint dus de gemeente, of waar begint de gemeente, kan ik ook zeggen. Nou ja, gewoon op de dag van de opstanding van Christus, daar begint de gemeente. Daar waar de discipelen vergaderd zijn in de opperzaal, ik houd maar op die ene dag dan, al is dat dan ook altijd nog 24 uur. Maar goed, op die dag waar de Heer te midden van zijn discipelen in de opperzaal verscheen, op hem blies en zij ontvang de Heilige Geest enzovoorts. Hij zei bovendien ook dat ze zijn getuigen zouden zijn, dat allemaal voor elkaar zou komen. Ze moesten alleen even wachten nog met de officiële prediking. Maar daar begon de gemeente. En dat is niet een kwestie van officieel of officieus. Daar begon het gewoon. In wezen, de gemeente is een levend organisme. Lichaam van Christus, zal ik maar zeggen. Dat begint daar waar de Heer Jezus opstond uit de dood. En ik heb al gezegd, je kunt wel zeggen dat Petrus in Handelingen 2 op de Pinksterdag, 50 dagen na Pasen dus, predikte aan Joden. Maar dat staat nog te bezien, want zoals gezegd, er werd eerst gesproken in de talen der heidenen en daarna pas in de taal der Joden. En de eerste toespraak van Petrus was dus niet zijn eerste toespraak, het waren niet zijn eerste woorden. Zijn eerste woorden hebben we niet. Want die werden gesproken in talen der heidenen. Er staat er zelfs bij talen van welke heidenen dan allemaal. Maar in ieder geval in elke windrichting. Als je het op de kaart uitzet, dan krijg je elke windrichting. Dat is aardig. Helemaal rondom volkeren, rondom Jeruzalem, alle kanten op. In al die talen werd het evangelie gesproken. En er is nog wat anders bij. De officiële Bijbelse geschiedenis neemt een lijn vanaf de Heer Jezus via Petrus en dan naar Paulus en bij hem houdt de lijn op. Dat wil zeggen, de geschiedenis van Paulus wordt gewoon afgebroken. Die is niet voltooid, we vinden zijn dood niet beschreven. Integendeel, de geschiedenis wordt gewoon afgebroken, de rest van het verhaal kennen wij niet. Maar het punt is natuurlijk dat wij ook een heleboel van het verhaal sowieso niet kennen, omdat het in de Bijbel niet beschreven werd. Want het aardige is, en dat is het meest verbazingwekkende eigenlijk aan het hele verhaal, dat als je vraagt wie bracht voor het eerst de evangelie naar de heidenen, dan zijn er sommigen bevooroordeeld door bepaalde theorieën en zeggen Paulus. Nou, het lijkt me duidelijk dat dat in ieder geval niet klopt. In ieder geval officieel niet. Officieel moet je zeggen Petrus. Maar waarom zegt nou niemand Filippus? Want was Filippus? Dat heb ik even bewaard voor na de pauze. Het was Filippus. Maar dat was niet Paulus. Dat was ook niet een van de twaalven. Er was iemand die er volledig naast stond, maar die wij in de Bijbel tegenkomen. En als de man ergens woont en werkt, deze Filippus, dan is het in Caesarea. Filippus, niet een van de twaalven, maar een van de, oh, dat is hier minder bekend, hè? 7. Niet een van de 12, maar een van de 7 inderdaad, ja. We zullen gaan kijken waar we de man vinden. Voor het eerst denk ik in handelingen 6. In handelingen 6, waarboven staat verkiezing van 7 diakenen. Tot mijn verbijstering wordt het woord diakenen in de tekst van de Bijbel zelf nergens genoemd. Ook niet in het Grieks. Dus waarom men ze zo noemt. Ze moesten toch een naam hebben, denk ik dan. Je moet het toch wat boven zetten. Maar vooruit. Ze worden meer evangelisten genoemd trouwens, later. Maar er hadden mensen nodig in die gemeente in een bepaalde bediening om bepaalde verantwoordelijkheden te dragen. Lui die zouden volharden in het gebed en in de bediening des woords, vers 4. En toen werd vervolgens gekozen Stefanus, een van de 7 dus, de eerste van de 7. En het kostte hem zijn leven, overigens. En Philippus en Prochorus en Lycanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochieën. Dat maakt ons verder niet uit, want in de Bijbelse geschiedenis komen ze vervolgens toch niet meer voor. Dus dat kan ons verder niet schelen. En Stefanus wordt gedood. Maar Philippus, die kennen wij, want die komen wij tegen na de dood van Stefanus in handelingen 8. Waar de gelovigen in Jeruzalem vervolgd worden, mede door Saulus, die ons geïntroduceerd wordt bij de dood van Stefanus. En dus vluchten gelovigen uit Jeruzalem. Ze werden verstrooid, staat er. Maar daarvan staat in vers 4, zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door, of staat gewoon gingen door, en verkondigden het woord. En dat is wat ik daar straks al even zei. Zou er nou nooit eens een Jood, een gelovige uit de Joden, ergens op zakenreis geweest zijn en zo waar hij maar kwam het evangelie gepredikt hebben? Nou, dit was geen zakenreis wellicht, maar ze werden verstrooid vanuit Jeruzalem. En dan staat er, ze verkondigden het woord. En Filippus, nummer 2 van de 7 dus, hè. Filippus kwam af in de stad van Samaria, en dan moet je toch even je klomp breken, want Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijke Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En dus in dat opzicht de belangrijkste heidense stad. Je ziet mij, heidenen, in ieder geval geen Joden, Samaritanen. En historisch, de 10 stammen van Israël en niet de 2, en dus ook weer geen Joden en dus heidenen. Maar goed. Filippus kwam af in de stad Samaria en predikte aan Christus. En ze hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed, enzovoorts. Filippus dus. En daarna vinden we dezelfde Filippus in vers 12 met Simon de Tovenaar enzovoorts. Maar het gaat natuurlijk mij nou om vers 26... Engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Dat was toen ook altijd al een Filistijnse stad. Dat is nou echt wat je noemt een Palestijnse stad, Gaza. De hoofdstad van de Filistijnen in het Oude Testament, min of meer van de Palestijnen in onze dagen. Al moet het natuurlijk Jeruzalem worden, dan hebben ze een zin die ze in de dagen van Saul en David niet konden krijgen. Hè? Maar dan grijpt de Heer in, dat weet u toch, hè? Als ze dat voor elkaar krijgen, grijpt de Heer in, begint de Stevenste Week van Daniel en zijn wij weg. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar Gaza, heidens. Dus hij ging op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is, dat kun je wel zeggen, ja. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman. Vroeger zou ik gezegd hebben, dus in elk geval geen Jood. Tegenwoordig weet je dat nooit zo zeker meer, heb ik begrepen. Maar laat me zitten, hè? Ja, ze maken er wat van tegenwoordig, hè. Maar goed. En ziet een Moorman, in het Nederlands betekent dat gewoon een neger. Want Moor betekent zwart en neger betekent ook zwart. Dat heb ik eens nagevraagd aan iemand die er nogal wat poezen op nahield. En u weet het, de zwarte heette Moortje. Hoewel ik een dame gekend had, die had een witte kat en die heette Moortje. Maar, taal, goed. Maar goed, een Moorman, een kamerling wat het maar wezen mag. En machtig heer van Kandersee, wat het maar wezen mag. De koningin der Moren, die overal haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden. Dus het was niet zomaar een toevallige voorbijganger. Maar het was een zeer belangrijke heiden, met grote nadruk op heiden. Zelfs niet eens uit Sem, zelfs niet eens uit Jafet, voor zover we weten, maar zelfs uit Gam. Ja? Duidelijk, hè? En dan, u kent het verhaal, de man had een boekrol gekocht in Jeruzalem kennelijk, of gekregen, dat weet je ook nooit zeker. En hij las de profeet Jesaja, waarna Filippus bij hem kwam en vroeg, verstaat gij wat gij leest? Dat is altijd een goede vraag bij het lezen van de Bijbel. Verstaat gij wat gij leest? Want sommigen lezen de Bijbel zonder ook maar de bedoeling te hebben iets te verstaan van wat zij lezen. Hè? En daarna zegt deze man dat hij dat niet weet, dat hij het niet begrijpt. En hij stelt zelfs een vraag terug aan Filippus in vers 34. Ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Spreekt de profeet hier over zichzelf of over iemand anders? Dat kun je elke theoloog vandaag vragen en de meesten zullen antwoorden van zichzelf. Over wie schrijft de profeet? Over zichzelf, zeggen ze dan. Echt waar? Maar het is natuurlijk niet zo. De vraag moet beantwoord worden met, de profeet schrijft over Christus. Dat is altijd zo. Nou goed, maar ik neem aan dat u de geschiedenis kent. En vervolgens komen ze dus langs wat water. Dat lijkt me heel bijzonder trouwens, want zoveel water is daar in de buurt niet. Maar goed, maar er was water en de man vraagt om gedoopt te worden. En Filippus heeft er totaal geen moeite mee. Maar ja, hij is ook niet een van de 12. Het gaat hier ook niet over officiële gebeurtenissen, maar het gaat gewoon over het algemene verschijnsel dat het evangelie nou eenmaal is voor de mens in het algemeen. Dat God niet een God is der Joden, maar ook der Heiden. Dat was ook altijd zo geweest. En of je nou naar Amon heet en uit Syrië komt, of dat je leeft jaren later en je komt uit Afrika...